Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 77 en daarvan de verzen 2 en 6. Psalm 77, vers 2. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen hand vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klachten. En het zesde vers. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. De verzen 2 en 6 van de 77ste psalm.
Oh,
Geliefden, de schriftlezing in deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het heilig evangelie van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 14. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu aan erkent gij hem en hebt hem gezien. En Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? En gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En de woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde toe te werken. En geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden die in mij gelooft, de werken die ik doe, die zal hij ook doen. En hij zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot de Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. En in die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. En die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hen openbaren. En Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd. en zijt niet verzaagd. En gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik den Vader lief heb, en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing, zoeken we dus hier een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt ook deze dag weer dezelfde gebleken. Want uw woord blijft tot in der eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Al veranderde de aarde van haar plaats, uw woord. Ofschoon we alles moeten missen, o Heere, uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En gij hebt uzelf ook geopenbaard als het vlees geworden woord. En daarin hebben uw kinderen genoeg voor tijd en eeuwigheid beide. Want het woord is levend en krachtig en het gaat door de verdeling der ziel en der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en de overleggingen des harten. Maar als gij dat gedaan heeft in het leven van uw kerk, o Heere, dan hebt ge gezegd en ik zal me aan dezelfde openbaren. O Heere, wat moet er in onze dagen... Wat moet er toch voor een opwekking plaatsvinden zonder die openbaring van Christus in de ziel? Dan is het allemaal uit de mens, door de mens en het keert weer tot de mens weder. Maar als gij uw werk komt te werken door de Heilige Geest, dan hebt gij uzelf geopenbaard. En dan zult gij uzelf openbaren in het woord uw waarheid. En dan zult gij de Zoon van uw eeuwige liefde in onze harten verheerlijken. O lieve Heere, dat we het mochten verstaan door de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest kunnen we uw woord niet verstaan. Dan zullen we er alleen maar onze eigen gedachten over koesteren. Maar mochten we dat alles verliezen en mochten we onszelf eens verliezen in de dood van Christus. Mochten we onze zonden begraven in het graf van Christus. Want hij is gekruisigd en hij is gestorven tot onze rechtvaardigmaking. O Heere, hij is gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Maar mochten we dat geheim is in ons hart geopenbaard weten, opdat we mogen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want er kan zoveel beweging zijn, Heere, wat we zelf in de gang zetten. Maar wij zijn van u afgevallen en wij kunnen u niet bewegen, nog onszelf bewegen. Ja, alleen in de zonde. Maar Heere, gij mocht eens bewogen worden in uzelf, en gij zijt bewogen in uzelf. Want anders had gij nooit uw woord gegeven. Anders had gij nooit uw zoon naar deze vervloekte wereld gezonden. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, mochten we dan als zodanig eens openbaar komen. Als enkel wereld, als enkel vuil, enkel goddeloosheid. Want daartoe zijt ge gekomen, naar deze wereld. Om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En Heere, dat kunnen we op elke bladzij van uw woord lezen. Dat gij de goddeloze om niet rechtvaardigt. En wat zijn we er toch vanaf geweken? Met opknapperij. Met een roomse leer die u niet behagen kan. Want de oude Adam wordt nooit meer bekeerd. Vlees wordt niet bekeerd. En lieve Heere, mochten we het eens ook deze avond bij u vandaan vernemen. Tot troost van de uwe, tot bekering van degene die onbekeerd voortleven, dat gij een lam besteld heeft. En dat gij ook uw volk komt te onderhouden en versterken, zoals gij ook uw jongeren versterkt in dit gedeelte wat we hebben opgelezen. Ja, met uw ganse leven en met uw ganse woord. O Heere, dat we er toch niet een eenzijdige kant mee opgaan, maar dat we het tota scriptura mochten eigenen. Dat we die ganse Bijbel tegen ons hart mogen drukken, ja, in ons hart geopenbaard mogen weten. Want, o Heere, dat gij ook nog de prediking doet uitgaan, om door de dwaasheid der prediking zalig te maken, Degene die geloven, dat moest toch ons een eeuwig wonder zijn. Want hoeveel landen zijn er niet waar uw volk openlijk vervolgd wordt. En o Heere, en mochten we maar bedenken dat we in het einde der tijden leven. En dat het openbaar wordt, daar waar uw volk vervolgd wordt, daar wordt uw koninkrijk uitgebreid. O Heere, mocht gij het ook onder ons nog doen. Louter en alleen uit uw bewogenheid, uit de bewogenheid van Christus. Want wij zijn niet bewogen. Met onze bewogenheid, Heere, komen we niet verder dan eigen bedoeling. Want in de beste werken, die zijn nog met zoveel zonden bevlekt, dat ze verdoemelijk zijn voor uw ogen. O Heere, mochten we het geopenbaard weten, ook deze avond, door woord en geest, gedenk de zieken, gedenk de weduwe, de wezen. O Heere, gij weet waar ze zijn. Mocht gij ze nog van het nodige voorzien, mocht gij ze nog onderhouden, ja, mocht gij ze bekeren. Opdat er ook nog vele weduwe en wezen tot uw koninkrijk worden toegevoegd. Heere, gij zult ze toch onderhouden in dure tijd en hongersnood. Maar vooral uw kerk, vooral uw kinderen, waar ze zich ook bevinden. O Heere, geef nog een herleving. Maar dan bij u vandaan, niet wat de mens organiseert en bewerkt. Want dat keert tot de mens weder, daar wordt de mens in verheerlijkt. Maar mocht gij dat alles ten neerslaan, opdat gij nog een herleving komt te bewerken bij u vandaan. Want gij hebt toch gezegd, uw zonen zullen profeteren en uw ouden zullen dromen. O lieve Heere, dat het ook deze avond zou mogen geschieden. Rechten hebben we niet. We hebben maar één recht, dat gij het niet doet. En dat gij aan ons voorbij gaat. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam, o Heere? Heb nog gedachtenis vanuit uw eeuwig vastgestaaf verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want ons hart en ons land zijn vol met duistere moordspelonken. Maar kom gij uzelf nog eens te verheerlijken. In dat dal van dorre doodsbeenderen. Kom gij u nog eens te verklaren. Als een die door de vlakke velden gaat. Want uw naam is toch Heere der Heren. Het is bij u niet te veel om ons te bekeren, o Heere. Maar mocht gij ons er recht om verlegen maken. En mocht gij ons doen kleven aan uw heilig woord, want er gaan zoveel stemmen op in onze dagen, o Heere. Maar gij hebt gezegd, er zullen vele valse Christussen opstaan. Ziet, hier is de Christus, ziet daar, maar gij hebt ervoor gewaarschuwd, geloof ze niet. En de apostel die komt ons te betuigen, wij hebben het woord dat zeer vast is, het profetisch woord, en dat we daarop acht mogen slaan, door het geloof. En dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Johannes 14 en daarvan het 18e vers, waar wij lezen: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En we wilden dat verbinden met hetgeen wat de Heere Jezus gesproken heeft op de berg die hij zijn jongeren bescheiden heeft, toen voordat hij ten hemel voer, waar hij zijn testament aan zijn jongeren vermaakte en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. En geliefde, aan de vooravond van het sterven, van zijn sterven heeft Christus tijdens het laatste Pascha, ofwel de instelling van het heilig avondmaal, zijn jongeren toegesproken, vermaand en vertroost en zichzelf nader verklaard en geopenbaard. Gods woord is een en al openbaring. En de Heere heeft zichzelf ook aan zijn jongeren geopenbaard en verklaard. En daar was Judas niet meer bij, want die man moest haastelijk doen de dingen waartoe hij voorbestemd was, namelijk om de Heere der Heerlijkheid te verraden. En de andere 11 discipelen waren het voorwerp van de eeuwige liefde Gods en mochten hemels onderwijs uit de mond der waarheid ontvangen. En geliefde, we hebben het vanmorgen overdacht. Die Canaanese vrouw die liep met de last van haar, van de duivel bezeten dochter. En ik zou het wel op uw hart willen drukken, geliefde ouders, dat gij maar zo bezig zoudt zijn met uw eigen kinderen. Er zijn vele mensen die willen de wereld bekeren, maar hun eigen kinderen staan op de rand van de eeuwige rampzaligheid, omdat ze in de zonde leven en in de wereld hun vermaak hebben. Dus ik zou die ouders en die evangelisten willen roepen om maar terug te keren naar hun eigen huizen, om hun eigen kinderen te bekeren. En dat zou ik ook willen zeggen tot al die predikanten waarvan de kinderen in de zonde hun vermaak hebben. Hou je eigen maar bij je eigen kinderen en heb je werk genoeg. Meneer Jezus die beperkte zich tot zijn 11 discipelen nadat hij was opgestaan. Maar ook aan de vooravond van zijn lijden. Dan richt hij zich niet meer tot de massa, maar tot zijn 11 discipelen en geeft een onderwijs, hemels onderwijs, vanuit het eeuwig evangelie. En de 11 discipelen waren het voorwerp van de eeuwige liefde Gods. En de Heer wist precies wat er in hun harten omging, omdat zij wel aanvoelden dat hij ging verlaten. En daarom waren ze alle zwijgzaam en inwendig ontroerd. En hoewel ze nog een weinig verstonden van de trappen van zijn vernedering, waren ze beslist niet onkundig van het feit dat Christus een zaligmaker was. En dat hij er nu ging verlaten. En dat laatste voelden zij inwendig aan. En dat had hij hen ook meermalen gezegd. Maar alles streed er tegen in. En ze wilden het eigenlijk niet aanvaarden. Hun harten waren ontroerd. En ze waren zeer bedroefd. Christus zegt dat ook. Uw hart wordt niet ontroerd. Nou, dat zegt Christus niet als dat niet waar was. Dus hun harten waren ontroerd. En ze waren zeer bedroefd. En ze konden het niet bekijken dat hun droefheid ooit nog tot blijdschap worden zou. Ja, want geliefde, als het beste je gaat verlaten, dan heb je hier toch geen leven meer, mensen. Of hebt u er geen kennis aan? Kunt u het altijd maar vasthouden en van uw geloof leven? Nou, geliefde, we hebben het ook vanmorgen mogen overdenken. Die Canaanese vrouw, die kon niet van haar geloof leven. Die moest van Christus bediend worden. En de discipelen konden ook niet van hun geloof leven. Bovendien was hun geloof nog met zoveel ongeloof gemengd, dat zij daar niet vrolijk van werden. En zij hadden nog zo'n onvolkomen geloof en ze konden alleen maar van en uit de volleinden des geloofs leven. Gods volk heeft meestal maar 2% geloof en 98% ongeloof. U zegt, wat zegt u? Ja. Niet altijd. De discipelen waren ook wel eens op de berg der verheerlijking, op de toppen van het geloof. Ja, maar er was Christus in het midden, hè? En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Maar nu zij aanvoelden dat hij hen ging verlaten, nu waren zij ontroerd. En ze konden geen woord meer uitbrengen. Hebt u dat ook wel eens geliefd? Of bent u vreemd aan het leven Gods en de verbonden der belofte? Kunt u de zaken altijd maar bespreken, zonder dat inwendige gevoel van hopeloosheid, krachteloosheid, hulpeloosheid en goddeloosheid? Als we denken de zaken des geloofs te bespreken, zonder een knak in ons leven te hebben, geliefde, dan kun je misschien wel overpraten, maar dan praat je er niet uit. En zelfs, ik heb een poosje in de wereld gewandeld, maar geliefde, de wereld die hoort dat zuiver, of hij er uitspreekt of hij er maar over praat. Weet je wat de wereld zei? Vertel nou eens wie God voor u is. Dat waren de vragen van de wereld. En de vragen van de godsdienst die zeggen, ja, is Christus eigenlijk wel in een stal geboren? Dat zijn de vragen van de godsdienst. Maar de vragen van de wereld, weet je wat de wereld vraagt? Vertel nou eens wie God voor u is. Vertel nou eens wie God is. Vertel nou eens wie ik voor God ben. Nou, geliefde Gods volk mag er bij tijd en ogenblikken uitspreken, wat God aan een ziel gedaan heeft en dat in de talen Kanaans verwoorden. En het leven der genade staat aan veel geloofsbeproevingen bloot. En de smart slaat de discipel om het hart, nu het op het einde aanloopt met die tastbare en zichtbare omgang met hun Heere en Heiland. En geliefde, Christus speent zijn volk aan al dat zichtbare en dat tastbare, opdat zij uit het geloof zouden gaan leven. Het ware geloof is niet zonder de liefde, dus niet zonder gevoel. Maar in de overgangsfase van de onvervalste melk naar het gebruik van de vaste spijzen, dan komt het geloof meer op de voorgrond te staan. Want het geloof is door de liefde werkende en de liefde niet door het geloof. De liefde kan zelfs dwalen, maar het geloof niet. Ik zeg het geloof niet. Want dat de gelovigen kunnen dwalen, ja, daar staat de Bijbel vol van. Gods kinderen worden schapen genoemd en schapen zijn dwalend van aard. Nou, de schapen van Christus, die zijn zo menigmaal van de weg kwijt. En wat erger is, de herder kwijt. Ja, en dan schreeuwen ze maar wat in het rond, omdat zij onbedacht de herder uit het oog verloren hebben. En geliefde, een schaap van Christus kan wel de goede herder, van de goede herder afdwalen, maar nooit op eigen kracht terugkeren. Tegenwoordig kunnen er veel op eigen kracht geloven, liefhebben, en dwalen doen ze nooit. Want de zulke kunnen hun paadje recht houden, hè? De koning eren, achter de dranghekken van de wereld staan, hè? Ja, met zwarte pakken. Ja. Ieder het zijne geven, de tiende geven, goed bidden, maar zij weten niet dat zij met al die vrome bewegingen de slaap des doods slaat. Maar de ware schapen van Christus hebben van zichzelf maar één weg, en dat is van de weg af. En als ze beginnen af te dwalen, dan krijgen ze wel eens een waarschuwing, een vermaning. Maar dikwijls slaan zij de waarschuwing van het wedergeboren geweten in de wind. En dan gaat het van kwaad tot erger. Dan raken zij verstrikt in allerlei struikgewas van zonde, van dwaling. En uiteindelijk liggen ze ook als een verloren schaap aan de rand van de hel. Dikwijls ook nog met een hart zo hard als beton. Ja, en dan kunnen ze ook niet meer blaten. En als je dan geen leven aan je ziel meer over hebt, geliefde, en je voelt dat je krachten gaan wijken en bezwijken, dan blijft er van een bekeerd mens weinig meer over. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Wij hebben maar één weg en dat is van God af. En de afmakingen en de inwendige bestrijdingen staan in het leven van Gods volk eigenlijk nooit stil. Hè? En de verharding des harten ook niet. Maar de Heere zit ook nooit stil. Want de verbreking des harten door de toepassing van het evangelie is dan wel zo'n onbegrijpelijk wonder. Hè, want daar gaat de Heer ook mee door. En dat wonder wordt steeds groter hoe langer men op de smalle weg des levens wandelen mag. Maar we kunnen het lezen in het boek van Bunyan. Maar daar heb ik Bunyan niet voor nodig, want we kunnen het lezen in het woord. He, op die smalle weg des levens kan men door allerlei oorzaak van de weg dwalen en op betoverde grond raken. Moet je niet gering overdenken hoor. Want eenmaal op betoverde grond aangeland, geliefde, of als je in het kasteel van Reus Wanhoop belandt, dan kom je zonder interventie van Christus niet meer uit. Ja, tegenwoordig hebben ze ook maar weer een godsdienst verzonnen in het kasteel van Reus Wanhoop. Spijkers met koppenslaan. Dan willen ze de vervolgde kerk in China willen ze gaan onderwijzen. Nou geliefde, ga maar in de leer bij de vervolgde Chinezen, want die zullen wel vertellen wie God voor hen is en wie Christus is. Maar geliefde, het ongeloof en de verharding des hart in het leven der genade gaat altijd maar door. En soms vrees ik erin om te komen. En dan al die leeuwen op de weg, waartoe ik zelf ook behoor, dan voel ik me meer verloren dan behouden. Want weet je wat Paulus zegt, en dat is nou het ware kenmerk van genade. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan wordt de wet geestelijk in je leven. Zolang de wet nog geestelijk geworden is in je leven, ja, dan vul je de wet maar in naar je vleeselijke idee. Maar geliefde, als het gebed dan nog maar leven mag, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. Wil Spiesron daar zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken? Maar ach, ik ben zo menigmaal biddeloos en moedeloos. En soms fluistert de duivel mij in dat ik in het geheel geen ziel meer heb en de beesten gelijk ben. En dat laatste kan ik alleen maar toestemmen, geliefde. En dat beest van binnen wordt gaande groter. Of heb je er geen last van? En soms maakt de duivel me wijs dat er heel geen God bestaat. Want anders zou het wel anders gaan in de wereld. En naar de omstandigheden gerekend lijkt het wel of de duivel regeert, geliefde. Niet waar. Dat is wel de inleving soms. Daarbij komt dat ik geen wapens heb in de strijd tegen die grote menigte van binnenpraters en buitenpraters. En zonder de opzoekende herdersliefde van Christus kan ik me niet roeren nog bewegen, behalve in de zonde. En zonder de invloeden en drijvingen des geestes ben ik aan mezelf en de duivel overgeleverd. En geliefde, Gods volk is wel eens een speelbal van de duivel. En hoewel ze aan Christus geklonken zitten door het touw des geloofs. Maar de Heer laat dat touw wel eens vieren. Kijk maar in het leven van Job. Dan gaat die zwaar beproefde man zijn geboortedag vervloeken. Hebt u uzelf zo wel eens waargenomen, geliefde? Ja, de zaken bespreken, dat gaan nog wel. Maar er buiten komen te staan, net als die Canaanese vrouw van deze morgen. Met alles wat geweest is en dan een speelbal van de duivel. En dan die akelige verharding des harten, zodat je geen traan kunt uitpersen. En dan kijk ik wel eens naar de poot van mijn stoel en dan vrees ik dat die houten poten nog meer genade hebben dan dat er van binnen leeft. Want het is allemaal zo leeg en zo dood van binnen. Ja. Als de Heer Jezus uit mijn hart gaat verdwijnen, geliefde, is dood en verderf het mijne. En als de discipelen in de paaszaal het zichtbare en het tastbare dreigen te verliezen, en ze voelen wel aan dat dat niet lang meer duren zou, werden zij ontroerd en verschrikt en bezet met angsten. En als dat leven gaat wijken, dan moet ik bezwijken. De psalm, de dichter, die zegt, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Dat is altijd wel de weg. Maar we zijn zo blind voor de werkelijkheid, geliefde. Blind voor zere wegen. En altijd maar weer. Als je in de eerste liefde loopt, dan denk je nooit meer te zullen zondigen. Maar o, geliefde, als je dan achterkomt dat je niet alleen zonde doet, maar één klomp zonde bent, dan zou je wel eens wensen nooit geboren te zijn geweest, want zondigen na ontvangen genade, dus tegen een goeddoend God, is erger dan de dood. Tegenwoordig zijn zonden geen zonden meer, geliefde. Maar zondigen tegen de liefde is erger dan de dood. Dat is de beleving van al Gods volk. En als je dat niet kent, dan behoor je niet tot Gods volk. Dat is absoluut de waarheid. Maar het is een verborgenheid. En het blijft een verborgenheid dat het leven in Christus zich altijd en opnieuw openbaart in de krachteloosheid en in de leegheid van ons bestaan. Tenminste, als we de Heer toe behoren. Want anders houden we onze eigen godsdienstige bewegingen voor het leven. Het ware leven der genade brengt na gezette hoogtijden altijd weer een eenzaamheid in de ziel teweeg. Daardoor wil de Heer zijn kerk oefenen. Het leven der genade bestaat in jaargetijden. En soms zijn het van die lange winters, geliefden. Dat Gods kinderen wel eens vrezen dat ze nooit meer zullen ontdooien vanwege de hardigheid des harten. Geloof je niet? Nou, als je hier geen kennis aan hebt, geliefde, dan geloof ik niet dat je genade hebt. Want God zet zijn volk dikwijls apart en in de eenzaamheid en in de afzondering. Ja, en dan kun je zelfs met een huis vol mensen zitten en toch verkeer je in de eenzaamheid. Versta je dat? En zoveel geestelijke genietingen ondervonden, maar als dan de wegen ophouden, geliefde, dan heb ik geen weg meer. En dan kom je in de geestelijke woestijn terecht waar niemand lafenis kan krijgen. Want er is een volk op aarde dat zichzelf niet helpen kan, en zich niet bewegen kan, en zichzelf het leven aan de ziel niet geven kan. Gods keurlingen zijn menigmaal niet meer als van de duivel voortgesleepte zielen. Dikwijls vrezen ze genadeloos te zijn. Mooi boek van John Warburton lezen. Nou, aanvankelijk moest zijn vrouw er niks van hebben, die zegt, ja, van de duivel voortgesleepte zielen, dat heb ik nog nooit gehoord, die uitdrukking. Toen ging ze bij een andere kerken, maar ze was rap terug. Of heb je dat nooit geliefd? Heb je altijd maar dat blije vooruitzicht in het vizier, dat Gods verzoende volk bij tijden en ogenblikken strelen en vertroosten mag? Maar ik heb bij tijden helemaal geen uitzicht. En zo menigmaal de laatste dag bij Gods arme volk, en als ik erin zit, geliefde, dan kan ik me toch Gods arme volk niet meer rekenen. Want als je als een gevleesde duivel in moet leven, dan blijft er weinig ruimte meer over om voor een kind van God door te gaan. Ik hoef er ook niet voor door te gaan, geliefde. Want als Christus maar verheerlijkt wordt en als zijn woord maar zal zegevieren, hè, want God heeft voor zijn eigen eer gezorgd. In de zending van zijn lieve zoon. En Christus heeft de prijs betaald die de wet vorderde. Maar als Christus je leven is, moet je dikwijls de dood braken. En je laatste zucht zuchten en je laatste dag inleven. En ook bij de discipelen was de laatste dag in hun leven aangebroken. Want het leven ging afscheid nemen. En dan hou je de dood over, geliefde. Ja, Gods arme volk moet zo menigmaal doodbrakende over deze wereld. Want als het beste boven is, dan heb je hier toch geen leven meer, mensen. Of dacht u dat Gods oude volk en knechten hier op aarde nog 1 minuut leven konden? Dacht u dat? Die mensen zouden het graf en de dood verkiezen boven dit aardse leven. Omdat hun ziel voor de troon is en het lam. Het leven Gods is in onze dagen wel zo veracht, verdacht en gehaat en overspoeld door de duivelse revelmedia en gelijknamige godsdienst, dat Gods volk dikwijls geen plaats meer heeft in deze gewesten. Gods volk heeft eigenlijk geen plaats op deze wereld. En ze zouden dikwijls wel willen vluchten in de woestijn om met God gemeenzaam te zijn. Dat is waar. Hè? Beter in de woestijn met God dan een huis vol godsdienst zonder God. Beter een arme Lazarus buiten de poort van de bezittende godsdienst met hun huizen van marmeren vloeren en gouden portalen. Ja. Beter met Job op de brandstapel van je bestaan dan als een rijke jongeling in de genietingen der wereld je vermaakt hebben. Want zult u eraan denken, geliefde, dat Gods volk het enige bezittende volk op aarde is? Hè, want ze zijn het eigendom van Christus en ze zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. He, maar juist dat volk moet zo menigmaal de kracht der genade missen in de inleving des harten. En je hoeft er werkelijk niet voor in het ziekenhuis te liggen om met Job op de ashoop van je bestaan te verkeren. He. Je hoeft er niet letterlijk voor op de mesthoop te liggen om die stroom van overleggingen in je hart niet te kunnen beantwoorden en het beleid des Heren geen plaats te kunnen geven. Gods volk verkeert menigmaal in raadsels. Heb je dat nooit? En Gods volk ligt ook menigmaal op de zeef. Hè? Want Gods volk is het meest blinde volk op aarde. Het meest onkundige volk op aarde. En het meest verlaten volk op aarde. En het meest aangevallen volk op aarde. En maar de zulke krijgen gedurig hemels onderwijs in de diepte van hun bestaan. Hè? Want in de diepte van de beproeving wordt meer geleerd als op de toppen van de genietingen. In het geestelijke leven. Gods volk wordt het meest in de duisternis geoefend in de hemelse godgeleerdheid. En Gods volk is dan ook het enige godgeleerde volk op aarde. Ja, de dode godsdienst leeft van oudvader citaten, buiksprekerijen. Hè? Die mensen gaan altijd van beter naar best. Hoe meer letterkennis, hoe meer boekenkennis, hoe meer macht. Hè? Maar Gods volk moet vanwege haar zwakheid, moet ze het hebben van de kracht van Christus en van hetgeen hij tot de ziel spreekt. Hè? Dus van de inspraak des geestes. Ja. Dat wordt ervaren in de diepte van de aanvechtingen. Hè? Want in de diepte, daar groei je de midden. Daar is Christus. En Jona heeft van zijn, hè, toen hij in de buik van de vis zat, die 3 dagen, heeft hij meer godgeleerdheid geleerd dan zijn ganse leven. Geloof je die? En dan weet je van niks hoor. En dat volk van God, dat leeft niet van versies en tekstjes. Wel nee mens. Gods volk steunt op het jawoord van Christus. Toegepast, bevestigd en verzegeld aan het hart. En daarom is het zo menigmaal zo'n treurend volk. En daarom is het zo dikwijls een straatarm volk. En daarom is het zo dikwijls een vleeselijk volk, verkocht onder de zonde. Weet u waarom? Gods volk heeft geen vlees. Ze is vlees. En dat is een last, mensen, doorgaans niet te dragen. Paulus zegt niet dat hij een vleeselijk deel heeft en een geestelijk deel. Wel, nee. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. De totale Paulus. En dan zegt hij er ook nog wat bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Omdat de wet geestelijk is, geliefde, ben ik vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik spreek maar tot degene die de wet verstaan. Want als je de wet niet verstaat, is een geestelijke en verdoemende kracht. Ja, dan heb je altijd nog aardig de ruimte. Hè? Dan kun je nogal vooruit boeren, hè? Geestelijk. Ja. Dan kun je nog een koninginnedag vieren. En achter de dranghekken van de wereld jezelf aan de mammon vergapen. Hè? En jezelf rechtvaardigen met een zak bijbeltekst. Ja. Terwijl de duivel siddert vanwege de laatste dag die er staande is. Hè? Want dan zal hij in de eeuwige vuurput geworpen worden met al die hersteld, hervormde entertainment godsdienst. Hè, die God en de mammon tegelijk kunnen dienen. Maar ik zeg je, geliefde, als je het eigendom van Christus bent, dan kun je niet meer in de zonde leven. Dat is onmogelijk, als uit willen. Natuurlijk, de godsdienst heeft wel eens conscientieknepen. Ja. Ook wel eens benauwdheden. Oh ja. Maar die gaan allemaal weer over. En die laten niets na en werken niks uit. Weet je wat de tegenwoordige pastoraat is? Als de godsdienst een beetje in benauwdheid zit, dan zeg je, ja, dan ga eens naar buiten. Steek eens een sigaretje op. Een glaasje fris. En dan is alle leed weer geleden. Ja. Ik heb ze wel gehad, geliefde, die na twee schoppen in de grond voorstelde om een glaasje fris te gaan drinken. Ja? En tegelijk beweerde dat ze een roeping voor de zending hadden. Nou, geliefde, als je een roeping voor de zending meent te hebben, hè, dan moet je er maar alles aan doen om eruit te blijven. Want als God er belang bij heeft en van uw roeping af weet, dan zal hij er wel voor zorgen dat uw roeping vervuld wordt. Ja, maar de godsdienst is al gewillig voordat ze ooit hun onwil hebben ingeleefd. Maar als je zo gaat, geliefde, dan neem je maar een retourtje. Als je er nog kans voor hebt, want dan ben je binnen de kortste keren weer terug bij moeder de vrouw. En de meerdere Gideon stuurde er meer naar huis, als dat hij eruit zendt, hoor. Of hij laat je op de zendingsvelden ronddolen, waarvan de velden niet wit zijn om te oosten. Omdat God zijn volk er niet heeft. Kan ook. Dus we zeiden dat een godsdienstig mens ook wel eens benauwdheden heeft. Hè? En op grond daarvan denken er velen dat ze wedergeboren zijn. En de zulke rekenen zich vergoed bij Gods volk. Hè? Het is een wonder als het anders is, geliefde. Want de Heilige Geest die rust niet dan in het werk en het volbrachte werk van Christus. De Heere zegt tegen zijn discipelen, vrede laat ik u. We leggen altijd de klemtoon verkeerd. Er staat geen vrede laat ik u. Nee, vrede laat ik u. Dat staat er. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. Maar als je eigenlijk met een enkele benauwdheid en een beetje rijke jongelingsgodsdienst toch Gods volk kan rekenen, hè, dan zit je op het drijfstand van de dode godsdienst in dat huis. Ja, dat is zo klaar. Die man die had het huis zo gebouwd. Maar als je op de rots gebouwd bent, geliefde, dan ga je eerst de diepte in, voordat je op de rots gebouwd wordt. Dan ga je eerst de verlorenheid in, alvorens op de rots gebouwd te worden. En eenmaal op die rots gebouwd, geliefde, dan komt Gods volk zo menigmaal niet meer dan een stinkend rokend vlaswiekje openbaar, waarin geen vuur meer te bespeuren valt, maar toch op de rots. Ja, ja, die rokende vlaswiekboeken die ruiken ook naar verbrand kachelhout. Nou, daar zijn ze toch nog ergens goed voor, hè. Je kunt aan de kachel er nog mee aansteken. Dan kun je er nog bij warmen. Hè, bij dat dwaze geschrijf. Ja, op al dat geschrijf dan kan ik wel de dood schrijven, geliefde. Makkelijk zelfs. Hè, want de wet is geestelijk en ik ben het niet. Hè, dat de Heere zijn ponden erdoor vermenigvuldigt. Ja. Dat is altijd het onbegrijpelijke wonder. Hè. Want als je een roeping hebt bij God vandaan, dan gaat de Heere, dan gaat hij zijn ponden vernieuwen door de dwaasheid van de prediking. Nou, ik heb het niet uit de boeken, hoor. Maar van hem geleerd, op grond van de boeken. En om die kennis op te doen, geliefde, dan moet je doorgaans totaal vleeselijk voor zijn. Hè? Want anders dan verstaan we het absolute onderscheid niet tussen wet en evangelie. Dan zit je maar een beetje te sjoemelen in de marge. Het werd een evangelie vermengen. He, dus je moet er totaal vleeselijk voor zijn, niet met je mond, maar in de inleving des harten. En dan is het vanavond weer, nou ik heb vanavond de laatste preek gehouden, ik preek nooit meer. Ik ken het niet. Velen willen we niet, Jonah die wilde geen eens spreken. Die wilde geen eens spreken in Nineveh. Tegenwoordig staan ze met rijen van 10 staan ze bij de theologische scholen om toegelaten te worden. Ja, als je er nou maar een beetje liefde voor hebt, nou, kijk, ik samen doen. Ja. Maar Gods volk heeft zichzelf geroken in de beerput van het eigen bestaan. Nou, dan sta je niet meer in de rij, hoor. Denk maar niet om. En heb je nog nooit in het riool van je eigen beerput geroken, geliefde? Het vlees is een grote pestwalm vanwege dat ontbindende lijk dat de oude mens heet. En de lucht van de oude Adam 1 is niet te harde. En als je daar nooit geen ondraaglijke last van heeft gehad, geliefde, dan is dat een bewijs van je doodstaat en je leven in de zonde. Onverzoend. En Gods volk moet dat ademslijk meedragen totdat zij de laatste adem uitblaast. Om dan eeuwig in God te ademen. In Christus. En als de Heer Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn dood. He, dan worden de discipelen ontroerd. He? Ja. Want als de levende nadders hen zegt te verlaten. Dan houd je een rokend vlaswiek. Een rokend stinkend vlaswiek. Die hou je over. He? Ja, dat is de wezenkerk van Christus. Dan blijft er een wezenkerk achter. He? Die het in stoffelijke zaken dikwijls ook al niet te breed hebben. Ja, Gods volk moet dikwijls van de lucht leven. Geloof je niet? Weet je nergens van. Elia die ging 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. He, zonder te eten en te drinken. Hij leefde van de kracht Gods. Dan word je geoefend om God in alles te danken. Hoor je? Doe een mens niet hoor. Doe een mens ook niet. Absoluut niet mens. Dan moet je geheel op God geworpen zijn. En van hem afhankelijk zijn. Nou, geliefde, kijk het nou eens na. En kijk het nou eens na in je leven. Met hoeveel instellingen en hoeveel bewegingen heb jij je van God onafhankelijk gemaakt? Zeg het eens eerlijk. Dank God in alles, dat is gauw gezegd, makkelijk gezegd. Hè? Dat moet maar eens beproefd worden. Hè? Zonder enige verzekeringsbank, zonder op enige verzekeringsbank te rekenen en te steunen. Maar Gods ware volk heeft de bank in de hemel. Hè? Want hij heeft gezegd, mijn is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen, zegt de Heere uw ontfermer. Dus als je een kind van God bent, dan heb je misschien niet zoveel geld in je portemonnee. Of misschien wel helemaal niks. Maar dan ben je toch de rijkste man of rijkste vrouw ter wereld. Hè? Want dan heb je je bank in de hemel. En de Heere betaalt zijn volk meestal met dubbeltjes uit. Hè? Want anders zou, weet je waarom? Anders zouden we het in één dag verkwanselen. Ja, als je nou eens een hondeke mag worden, zo is die vrouw vanmorgen. Hè? Die Canaanese vrouw. Nou, die was die broodkruimeltjes nog onwaardig geworden. En weet je wat ze kreeg? Het hele brood. Dus Christus. Maar doorgaans is Gods ware volk niet zo nauwgezet hoor. Oh, ze willen het wel. Oh ja. Heilig voor God leven is hun allerharte wens. Hè? Maar in de praktijk wordt Gods kind zichzelf meer gewaar als een helle monster dan als een lieflijke hinde. Hè? Waar Salomo zo heerlijk van spreekt in het Hogelied. Maar weet u, zulke monsters zijn bij God toch uitverkoren en dierbaar. De bruid van Christus is in zichzelf zo zwart als de tenten van Kedar. Zo wordt ze zichzelf gewaar, zo zegt ze zelf, ik ben zwart. Pikzwart. Doch lieflijk in zijn al. En de rijke jongeling was wit, hij zegt, ik ben wit. Ja. Nou, de Heer Jezus kon zijn genade niet aan hem kwijt, want hij was wit. Maar de bruid van het Hooglied was zwart. En dan zegt de Heer, nou ben je mijn bruid. Want ik zal u bedekken met mijn gerechtigheid. En dan bent u wit. En tegen zijn zwarte bruid spreekt de Heer Jezus zijn bruidskerk toe. Als zij zichzelf zo zwart als de nacht gewaar wordt, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek aan u. Ja, maar Heer, ik ben zo zwart. Maar de Heer zegt, ik zie het niet. Want ik kijk op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dat is toch niet klein te krijgen, geliefde. Als je jezelf na ontvangende genade zo pikzwart gewaar wordt, als verbrand kachelhout, zodat er geen wit streepje meer aan je en in je is te ontdekken, dan zou je toch sterven van de liefde als je juist dan door Christus geheel schoon en zonder gebrek verklaard wordt. Nou, dat doet Christus. Dat is het werk van Christus. Om zwarte zondaren te zaligen en te bedekken met zijn gerechtigheid, met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dat is het werk van Christus. Ja, we hebben vanochtend gezien, hij vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon, want er waren in Jeruzalem geen zwarte zondaren, alleen maar witte zondaren. Die hadden zichzelf wit gemaakt, hè? Wit gepleisterde graven. Ja, die hadden zelfs een grote pot witte kalk gepakt en hadden ze al die mantels mee geverfd. Maar als je door God bearbeid wordt, geliefde, dan rukt God het kleed van je eigen gerechtigheid van je lijf. Kom je naakt voor God te staan in je pikzwarte Adamsgedaante. En als je gewaar wordt dat je nog geen goede gedachten van God kunt denken, en de Heer geeft er blijk van dat hij enkel goede gedachten over je heeft, dan val je plat op de grond voor God van verwondering. Dat is genade. Als je enkel vlees, enkel ongeloof, enkel liefdeloos, enkel goddeloosheid bent, en als dan de Heer in die beerput van je verloren bestaan gespreken, dat je geheel schoon bent, zonder enig gebrek, dan zou je hart eruit barsten van de liefde. En als je dan dood voor zijn voeten ligt, dan legt de opgestaande levensvorst de rechterhand op je zeggende, vrees niet. Ik ben de Alpha en de Omega, begin en het einde, de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, zegt hij. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Kent u dat nou ook, geliefde? Of spreek ik Frans? Spreekt de Heer Jezus Frans voor u? Nou, de discipelen kenden dat leven uit en door Christus. Die kenden dat ook bij de aanvang. Hè? Maar nu waren zij ontroerd. Omdat hun liefste hen ging verlaten. En omdat zij niet verder konden kijken dan de situatie zich voordeed. Hè? Ze waren dodelijk ontroerd en bitterlijk bedroefd. En dan gaat die lieve borg hun bedroefde harten vertroosten. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Nou, dan mag Gods volk het van hebben, geliefde, namelijk van dat zij gedurig in hem geopenbaard worden. Het Gods volk gelooft wel in God, maar het geloof in Christus moet gedurig levendig gemaakt worden en in de beoefening gebracht worden. Ik heb geen kracht om te geloven. En Gods volk krijgt geen ingestorte kracht. En weet je het wat, geloof is ook geen ingestorte kracht. Het geloof maken mensen zwak als wat. Geloof is geen hefboom. Nee. Weet je wat het geloof doet? Dan word je op Christus geworpen. Nee, Gods volk kan niet geloven als Christus ons niet doet geloven. Hè, door zijn geest. En door zijn geest het leven aan de ziel schenkt bij vernieuwing. He, maar ondanks die dierbare troost worden van Christus, he, blijven de discipelen bedroefd. He, want ze hebben maar één wens, namelijk dat Christus bij hen zou blijven. He, ze kunnen alles missen, maar Christus niet. Dat is een waarachtig kenmerk van het ware leven, geliefde. He, je kunt Gods volk in een paleis van goud zetten, maar als ze voor de keuze geplaatst worden of in de eenzaamheid met God te wandelen, he, met de vervolgingen, of de rijkdom der wereld te genieten voor een tijd, te verkiezen ze liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat was de keuze van Mozes. Maar dat blijft niet bij de keuze zoals Mozes die mocht doen. Dat is de praktijk. Waarom? Omdat God zijn volk in die wegen leidt. Onwederstandelijk. Want die keuze van Mozes die is geboren vanuit de eeuwige uitverkiezing. Hoor je het? Dat is een kind van God hoor. En dan blijkt ook dat de praktijk der godzaligheid in Christus veel nauwer ligt dan een leven uit de wet. Als je de wet godsdienstig verstaat, geliefde, dan heb je genoeg aan een wettisch leven. Dit doen en dan dat nalaten. Er heeft toch al eens genoeg aan. Hier een traantje, daar een indrukkie. Hè? En ze mogen wel eens aangenaam kerken. Tjonge jongen, wat een preek. En daar leven ze van. Nou, dat leven is voor Gods volk de dood. He, dat is bij Gods ware Sionieten de dood geworden. He. Dat volk moet het hebben van de toelachingen van het lieve wezen. En Gods kinderen leven van de zoete influisteringen des Heilige Geestes. Zoals Christus die komt uit te spreken om zijn jongeren te versterken. He. En in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan roepen ze wel eens uit, o Heere Jezus, gaat u heen om ons thuis te halen? O, we dachten dat het voor eeuwig met ons was afgelopen. Maar dan kunnen we daar niet direct mee. Dat zou wel in de harten van de discipelen geleefd hebben. O Heere, kunnen we daar niet direct met u mee? Dan hoeven we nooit meer te zondigen. Nee, geliefde discipelen, jullie moeten hier nog een poosje blijven en de raad van mijn vader uitdienen. Gij zult immers mijn getuige zijn en ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. He, want zij ziet hem niet en ze kent hem niet. He, maar gij kent hem. En hij blijft bij u, lieden. En hij zal in u zijn. He. De Heer Jezus weet precies wat er in zijn kinderen omgaat. He. Ook als hij op punt staat om zijn discipelen te verlaten. En dan weet hij ook dat ze hevig ontroerd zijn en een wees moeten inleven. En daarom spreekt hij hen niet alleen toe als middelaar van verdiensten, maar ook als middelaar van toepassing met de kracht en vertroosting des Heilige Geestes. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En we zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 68e psalm en daarvan het derde vers. Springt op van vreugd, verhef zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En wat er verder volgt uit de derde vers van de 68e psalm.
Thank you.
Dus geliefde, Gods ware volk is een wezenkerk. Dat leer je niet in de kerk, maar buiten de legerplaats, om zijn smaadheid te dragen. De godsdienst viert feest op de Bijbelkringen, mannenverenigingen, vrouwenverenigingen. Maar Gods volk, Gods ware volk en beproefde volk wordt buiten de legerplaats geleid om daar getuigen van Christus te zijn. En dikwijls nog op plaatsen waar ze niet wezen willen. Maar in het godsdienstige Jeruzalem zullen zij het getuigenis van Jezus niet aannemen. Dat werd Paulus door de Heere te verstaan gegeven in Handelingen 22. Maar waarom? De eilanden zullen hem verwachten. En dat betekent daar waar de wildste volkeren wonen, zal God bekering en geloof werken door de prediking van het evangelie. En daartoe worden de discipelen bekwaam gemaakt, hè? Ze worden niet bekwaam gemaakt door een dogmatische en letterknechtelijke studie. Dat is doorgaans allemaal ballast. Maar door hen het kindschap in te prenten. Te verzegelen in hun harten. Zijn genade. En als God u roept tot zijn dienstgeliefde, dan zal hij u eerst verzegelen van het kindschap en in uw roeping. Want anders houdt u het niet vol. En als God u roept zijn banier op te heffen, geliefde, dan zal hij u eerst vastmaken en vastzetten in zijn testament. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. Anders houdt u het niet vol. En als Christus zegt alle de dagen met zijn discipelen te zijn, dan betekent dat dat er alles tegen opkomt en alles op afkomt. Familie, vrienden, kennissen, de wereld. Kerkmensen, avondmaalgangers, godsvolk, godsknechten en ook je eigen vlees. En er komt de wereld en de duivel bij, dus je moet er maar op rekenen, geliefde, dat als God u maar even laat gaan, dat u dan als een Jona zal bedanken voor de dienst van God en het eerste het beste schip zal nemen om de dienst van God te ontlopen en de weg des Heren te ontgaan. En de dienst des Heren is wel een liefdedienst, maar daar moet je voor ingewonnen en overwonnen worden. Ook na ontvangen genade, steeds weer. En dan neemt Christus je apart. En dan zet je in een woeste plaats alleen. Om wat te doen? Om meer af te leren in het doen en te wachten op het heil des Heren. En toen Paulus van God een roeping ontving om zijn getuige te zijn onder de heidenen, toen ging hij niet te raden bij vlees en bloed, geliefde. Maar hij zonderde zich af in de woestijn van Arabië om nader van Christus onderwezen te worden. Paulus had zijn kennis niet uit de boeken, maar uit de mond Gods geleerd. En al die wettische kennis die hij aan de voeten van Gamaliel ontvangen heeft, heeft hij voor de mollen en de vledemuizen moeten werpen. Want, zegt hij, ik heb het ook hetzelfde niet van de mens ontvangen. Nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dus al die kennis aan de voeten van Gamaliel, daar had hij niks aan. En sommigen beweren van wel, maar die mensen, dan weet je echt van niks hoor. Want dan spreekt hij Gods woord tegen. Hij zegt, ik heb het niet van de mens ontvangen. Nog geleerd. Maar door de openbaring van Jezus Christus. En die openbaring van Jezus Christus, dat had hij niet aan de voeten van Gamaliel beleefd. Hoor. Echt niet waar. Je kunt alle oudvaders uit het hoofd op kunnen hoesten. Maar als je het niet van God geleerd hebt aan de voeten van Christus, dan zit al die kennis een voeten hoog. En dan zit niks als ballast. Weet je wat Huntington zegt? Al die dodemans hersenen moet je allemaal kwijt. Hè? Want je hebt er totaal niks aan. En als oudvaders geliefde middelen mogen dienen tot de opwas en de kennis van Christus, dan is het God alleen die de wasdom geeft. Maar er zijn zeer veel predikanten in onze dagen, op elke hoek van de straat kun je er een vinden, die toch geen theoloog zijn. Hè? Je kunt DRS of dokter voor je naam hebben staan en toch geen theoloog zijn. Weet je waarom? Vele ploegen met andermans kalf en houden dat voor God geleerdheid. Nou, maar louter studie maken de theoloog niet, hoor. Weet je wat de theoloog maken? Verdrukking, geestelijke verlating, kruis, smaad, spot, laster, geheel vleeselijk slijm, blind, nul, leeg, totaal van menshulp ontbloot. Ja, die maken de theoloog. Christus is de grote afwezige op de huidige theologische scholen. En dat is duidelijk hoorbaar en tastbaar in de huidige prediking. Er rollen dozijnen fabrieksdominees van de lopende band. Met 100 megabyte aan kennis aan dodemans hersenen. maar zonder wezenlijke theologische kennis. Theologie leer je niet op een theologische school. U zegt, maar er waren toch ook profetenscholen in de tijden van Elisa? Ja. Maar die wist ook geen theologie. Weet je waarom? Ze zeggen, we gaan Elia zoeken. Nou, zegt Elisa, die is niet meer te vinden. Ja, maar we doen toch? Nou, ga je gang, dan zegt Elisa. Dus die mensen zaten op een theologische school, hadden niks geleerd. Ik ben niet heel tegen theologische studie, maar wel tegen de hedendaagse theologische scholen. De huidige studenten theologie worden namelijk volgepompt met puriteinisme of met pietisme. En dan zijn ze juist voorgoed bedorven. Door allemaal van die Thomas A. Kempis figuren, weet je wel. Die de gerechtigheid van Christus, ja. Ja, dat is een extra. Maar als ik een theologische school zou moeten beginnen, geliefden, dan zou ik de studenten ondervragen op bekering en roeping. En dan zou ik ze niet af laten studeren op oudvaders, maar op Gods woord. En met name op de Romeinenbrief en de Galatenbrief. En hen als voorbereiding daarvan de oudtestamentische offerdienst laten doordelven. Nou, je komt er echt niet met een studie op zich, hoor. Een theologische student zou bij de afronding van zijn studie bij mij een bevindelijke scriptie moeten kunnen schrijven over de sleutel der kennis, namelijk Galaten 2 vers 19. En daar een zelfs zakelijke geloofskennis moeten hebben. En in die zakelijke geloofskennis werden alle discipelen geoefend. Door ontlediging, ontgronding, ontbloting, namelijk in de geestelijkheid der wet. En dan ken je de geestelijkheid van de wet niet bij bevinding, dan versta je niks van het evangelie. En je kunt een voordracht hebben die klinkt als een klok, ja, maar holle vaten klinken het hardst. Maar het leven wordt erin gemist, geliefde. De leer van Christus wordt erin gemist. Een preek is geen waarheid op waarheid stapelen, er is geen kunst aan. Preken is doodsteken en levend maken door de bediening des Heilige Geestes. En de geestelijkheid der wet onderga je pas als je der wet sterft. En dat versta je pas na ontvangen genade. En daar versta je er nog maar een tikkeltje van. Want Paulus spreekt alleen tot degenen die de wet verstaan. Dat zijn de leerlingen van Christus, die de zin en mening des geestes verstaan mogen. Door hemels onderwijs. En daar worden ze dagelijks in geoefend. En dan gaan hier van beter naar best, geliefde. Want op Jezus school, ja. Dan ga je van klas 6 naar klas 1. En als je de liefde des vaders en de gerechtigheid van Christus en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes wilt uitstallen voor een verloren zondaar, dan zal je een geestelijke wees moeten inleven en aan de voeten van Christus gekluisterd moeten zijn. Anders maak je geen theologen, maar biblicistische letterknechten en rijke jongelingen. Die alles van een ander uit de boeken stelen. Maar Mozes moest er 40 jaar voor de woestijn in verkeren, voor in de woestijn verkeren om het volk uit Egypte door de Rode Zee en door de woestijn te kunnen leiden naar het beloofde land. Naar de zin en mening des Heeren. En Mozes had geen vader en geen moeder die hem in raad en daad konden bijstaan. Ook in geestelijke zin niet, nee. Want zijn God onderricht hem. Nou, Mozes was die 40 jaar in de woestijn, was hij zijn tong verloren. Ja. Ja, want die schapen zei niks terug. En zo gaat het bij al Gods ware kinderen en knechten. Van God geleerd zijn, dat wil nog wel wat zeggen, geliefden. Dan moet er een heel mens aan. En daar kun je nooit niks mee worden. Daar kun je ook nooit mee werken. Zoals de godsdienst dat verstaat. En de tweede troost, drijf je pen aan als een die vader schrijft. En dan geeft hij soms een tong de geleerde. En juist als je moet inleven, de grootste dwaas te zijn die op de wereld rondloopt. Een tong de geleerde krijg je niet op voorhand. Maar als je het nodig hebt en als God het goed doet. Dat is dus de sleutel der Godgeleerdheid. Namelijk om enkel dwaas te zijn in jezelf geen verstand van God en goddelijke zaken te hebben. Want we zijn van gisteren, zegt Job, en we weten niet. Het is zo verkeerd nog niet, hoor, om met al je bevinding en kennis overboord te gaan. Weet je, Jona heeft zijn theologie geleerd in de buik van de vis. In de diepte der zee. Daar is Jona zijn bekering verloren, geliefde. Zijn dokterstitel verloren. En zijn aangenaamheid verloren. En zijn misgunning verloren. Want daar mocht hij God zijn belofte betalen om het woord enkel het woord onder de heidenen te preken, hè, onder de Ninevieten, zoals God het hem geboden had. En dat heeft Jona als een uitbraaksel der hel getrouwelijk mogen doen. Hè. Daar was Jona niet meer in, daar was God in. En heel de stad Nineveh kwam tot bekering. Maar sommige wijsgeren die zeggen dat de bekering van Nineveh alleen een uitwendige bekering was. Ja, maar daar geloof ik niks van. Hoor. Nee. Want de Heer Jezus zegt dat ze op de prediking van Jona zich bekeerd hebben. En God stuurt geen ware knecht over de bodem van de oceaan om een stad vol schijnbekeringen te kweken. Dat geloof je toch zeker niet? De Heer Jezus zegt zelf dat de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om het ongelovige geslacht van toen en in onze dagen te veroordelen. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En ziet, meer dan Jonas is hier. Dus Jonas moest eerst een wezen leven om te kunnen prediken dat een wees bij God ontfermd zal wezen. U zegt, heeft hij dat gepreekt? Ja, dat heeft hij gepreekt. Dat lag verklaard in die 40 dagen. Nog 40 dagen! Weet u wat het was? Dat was een en al evangelie voor al die ter dood veroordeelde Ninevieten. Nog 40, ze kregen nog 40 dagen de tijd. En toen vielen zij met de strop van zelfveroordeling aan de kant van God, op genade of ongenade. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En toen berouwde hij God over het kwaad dat hij over hen uitgesproken had te zullen doen, en hij deed het niet. Want hij sprak al die mensen vrij, krachtig zijn wil des besluits. En aan de wil des besluits gaat altijd de wil des bevels vooraf. Zult u het onthouden, geliefde? Er is een wil des besluits en een wil des bevels. Dat zijn geen twee willen. God heeft maar één wil. Maar we hebben ons houden aan de wil des bevels zoals die in zijn woord heeft geopenbaard. De wil des besluits is voor ons verborgen. Tenzij de Heere dat openbaart. Want tegenwoordig hanteert men de wil des bevels als een hefboom om ermee aan de slag te gaan. Maar de wil des bevels, dan kom je in je schuld en in je naaktheid en in je verdoemelijkheid voor God te staan. Dat was de prediking van Jona. De wil des bevels voor God, nog 40 dagen en dan zou de stad worden omgekeerd. En middels de prediking van Jona kwamen de inwoners van Nineveh als verloren zondaren openbaar. De Ninevieten waren theologisch beter op de hoogte als het refendom van in onze dagen. Want de Ninevieten hebben zich op de prediking van Jona bekeerd. Ook Jona had zijn theologie niet uit de boeken, maar op Jezus school geleerd. En de diepte van zijn verlorenheid. Van vader en moeder verlaten, van Gods volk verlaten. Maar door God onderwezen en begenadigd. En zo zijn de discipelen ook onderwezen geworden en Christus steekt u en die steekt ze een hart onder de riem. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Discipel, ik ga je wel verlaten, maar het is maar voor even. Ik zal terugkomen. Maar het is noodzakelijk dat de eerste trooster weggenomen wordt, want anders kan de tweede trooster niet tot u komen. Dat betekent dat. Dus Christus leidt zijn kerk in het zakelijke van het richtelijke. Zo leert u de theologie. Dat leer je niet door flesvoeding, maar door honger en dood. En roggebrood. Dus dat leer je niet door de aangenaamheid, maar door kruis en drukwegen. Dat leer je niet op gezelschappen, maar in de eenzaamheid en de voeten van Christus. En soms krijg je er een broeder bij, zoals de Emmersgangers. Die mannen verstonden elkaar ook toen zij in de verlorenheid, in de verlatenheid liepen. Dan versta je elkaar. En als je elkaar niet verstaat, geliefden, dan kan je ook niet met elkaar leven. En Christus zendt de zijne gewoonlijk 2 en 2, maar soms ook alleen. Simpson heeft heel zijn leven alleen gestreden, geliefden. Hij heeft nooit de versterking van broeders gehad. Over Simpson preken, ja. Maar naar Simpson inleven, de weg van Simpson gaan. En toen hij gestorven was, toen Simpson gestorven was, dan stonden zijn broeders aan het graf te wenen. Het was toch zo'n beste man. Op zijn volk en broeders verlost van de plaag, de Filistijnen. Och, waren wij met hem gestorven. Ja. Maar toen werden ze het gemis gewaar en hun zonden en schuld jegens hem gewaar, maar toen was het te laat. En Simson heeft de goede strijd gestreden, geliefde, met al zijn geweld. Dat was niet zijn geweld. Simson was zo zwak als wat. En met de geest werd vaardig over hem. Dus het was de sterkte des Heeren, de kracht Gods. En hij heeft de loop geëindigd en het geloof behouden. In zijn dood heeft hij er meer vijanden van Christus gedood dan in zijn leven. Er wordt bijna nooit over Simson gepreekt. En weet u waarom? Omdat de drijvingen des geestes waarmee die man gedreven werd bevindelijk niet meer gekend worden. Ik spreek generaal, hè? Want de Heere die doet dat nog in onze dagen. Maar Gods volk moet wel eens dingen doen die de schijn tegen zich hebben. En Simson ook, hè? Hij trouwde met dat Filistijnse meisje tegen de geopenbaarde wil van God in. Hè? En van zijn ouders staat geschreven, ze wisten niet dat het van de Heere was. Daar moet je vandaag niet meer mee aankomen. Dan moet je gelijk voor een antinomiaan gebrandmerkt. Men wil de wet eren. En Christus mag toekijken voor vlijt en gedrag en een cijfer uitdelen. Ja. Dat is de religie van de regel des levens, christendom. Zulke maken van de wet en deugden van het evangelie een plicht. Weet je wat ze zeggen? Wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Maar van schuld hoor je niet en van bekering evenmin. En als de wet je regel is, dat betekent dat Christus niks voor je betekent, hoor. Want dan ben je uit op lonen werken. Maar al die moeite, geliefde, die hoef je niet voor niks te doen, hoor. Dat werkdadige christendom, die hoeft niet voor niks te werken, want de werken, de wet, zullen met de eeuwige rampzaligheid beloond worden. En och, of die dan heden bekende, wat tot uw zaligheid dienen mocht. Gods volk, Gods ware volk, dat aan de wet gestorven is, leeft God door het geloof in, en Christus is hun plicht, hun geloof, hun doen en laten. En verhalen het maar steeds weer. Het goede te doen, dat vinden ze niet. Ja, in Christus en in hem alleen. En zijn gedrag is de mijne, in de toerekening. En zonder hem ben ik dood en bloot en heeft de hel vrij spel en de Filistijnen de overhand. Maar nu heeft hij meerdere Simson met zijn wijd uitgespreide arm aan het kruis de hel een noodlottige ruk gegeven, geliefde. Voor wie? Voor Filistijnse afgodendienaars. Want daar heeft hij voor gebeden. Hè? Vader rekent hun zonde niet toe. Hij rekent het mij toe. Want hij heeft met de overtreders geleden en de zonde van Sion gedragen en doordragen en weggedragen in de zee van eeuwige vergetelheid. En hij heeft de zijnen die van zichzelf enkel de dood kunnen braken, de dood gedood, de hel verbrand, het graf begraven, want zie, hij leeft. En hij heeft tot de zijnen gezegd, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En die belofte heeft Christus herhaald, hè, vlak voor zijn hemelvaart. Ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de verleiding der wereld. En die belofte is vervuld met de uitstorting van Pinksteren. Toen Christus ten hemel voer, heeft hij zijn discipelen niet aan hun lot overgelaten, maar hun de tweede trooster, de Heilige Geest, toegezegd. Die zou hen in alle waarheid leiden en indachtig maken hetgeen hij gesproken had. De Heer, de Heilige Geest, die neemt het uit Christus en die verkondigt het de kerk. Gods volk moet het hebben van indachtmakende genade. En de discipelen hadden een ambt ontvangen en ze moesten de wereld in om zijn grote naam te verkondigen. En die zendingsopdracht die zij van Christus ontvangen hadden, dat was een onmogelijke opdracht. Het kon niet in eigen kracht volbracht worden. Want zonder hem kunnen we niks doen, geliefden. De discipelen moesten in Jeruzalem blijven totdat de belofte des vaders zou plaatsgrijpen. Met de uitstorting van de Heilige Geest. Ze moesten wachten totdat God hen zou uitstoten in zijn wijngaard. En de goddelijke roeping tot het ambt bestaat uit drie fasen. Er is een roeping, een tijd der bekwaammaking en een zending. En velen gaan al lopen zodat ze ooit uit de... nog gezonder. Maar dan krijg je geen ambtelijk gezag. En dan mis je de zalving. Wachten op Gods tijd is een stervensweg. Mozes moest 40 jaren lange jaren wachten voordat hij gezonden werd. En toen hij 80 jaar was, toen wilde hij niet meer. Dan kom je onwilligheid openbaar hoor als je gezonden wordt. Denk er goed om. Jona was ook zo'n onwillige dienstknecht. Tegenwoordig staan ze in rijen van 10. Maar Jona zegt, nee, dat is niet voor mij nog. Nou, echt niet. Maar hij kwam toch op de plaats van bestemming, want de roeping Gods is onberouwelijk. Hè? Zo op ten aanzien van de wedergeboorte als ten aanzien van de roeping tot het ambt. En sommigen roepen de roep Christus er extraordinair, hè? Simpson. Extraordinair. Geen mens kon hem verstaan. En was zichzelf een raadsel. Hè, maar God maakt zijn ware knechten eerst onwillig, opdat zij gewillig gemaakt zouden worden door de gewilligheid van Christus. Dat is een stuk hoor. Dan moet er een heel mens aan. En Mozes dacht ook een gewillige ambtsdrager te zijn en begon alvast een Egyptenaar de grond in te slaan. He, maar de Heere stuurde hem 40 jaar de woestijn in om de schapen van Jethro te weiden. Ja, Mozes moest eerst leren hoe onwillig en afdwalend schapen kunnen zijn. He. En Mozes dacht eerst door God zijn roeping te vervullen. Maar de Heere deed net andersom. He. God deed het door Mozes. En echte van God geroepte ambtsdragers kunnen met het ambt niet werken. Hè? God werkt erdoor. En hij bedient zich ervan. Maar hij houdt zijn stijlen diep afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Hè, dan loop je met een roeping en je weet er geen raad mee. Hè? Je kunt er geen kant mee uit. En wij weten met hetgeen God werkt geen raadsel, liefde. Hè, dat snijdt wel diep in het vrome vlees, want het vrome vlees wil altijd Gods werk... aan Gods werk nog wat toevoegen, hè? En met het historiële geloven het werk. Maar de toezeggingen die de Heer Jezus hier aan zijn jongeren vermaakt, hè, bepaalt hun niet alleen een goddelijke roeping en zending, maar hij bevestigt hun ook hun in hun verzoende staat voor God. Hè? Door zijn dood is zijn testament reeds van kracht geworden en in de kracht van zijn opstanding hebben de discipelen, ja heel de kerk, de goddelijke erfenis uit vrije genade ontvangen. He? De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet meer uitgetogen. Mijn ogenliefde, wat is het toch een geheim dat Christus de pers alleen getreden heeft en dat niemand van de volkeren met hem was. Dan moet je steeds weer geopenbaard worden. En Christus is van God verlaten geworden aan het kruis, opdat gij kindersheren nimmer meer van hem verlaten zou worden. He? Het is van de week weer hemelvaartdag, tenminste beleven de welzijn. En vlak voor zijn hemelvaart had Christus zijn jongeren vergaderd op de berg, hè, die hij hen bescheiden had in zijn testament en hen vermaakt. Hè. Hij zal hen geen wezen laten, maar hen de trooster, de Heilige Geest zenden als tegenpand. Hè. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. En de Heer Jezus begint de inhoud van zijn testament aan te kondigen met de woorden en ziet. Hè? Met andere woorden, let goed op wat er nu gezegd gaat worden. Want dat heeft goddelijk gezag en eeuwigheidswaarde. Hè, dat testament van Christus, o geliefde, daar kan geen één knecht van God buiten. Hoor. Want dat wordt wel zo waar in het leven, in het leven van Gods knechten. Die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. En Christus wil alle aandacht op zichzelf vestigen en dan moeten we gewoon geheel van ons afzien. Omdat zijn toezeggingen zo noodzakelijk zijn, zo noodzakelijk, dat is ontzaglijk. Christus' toezeggingen bevatten geen advies, maar bepalen onze staat en wandel. En ziet, ik ben het die met u spreekt. Ik, de gegevene des vaders, vol van genade en waarheid. Ik, die dood geweest ben, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. Ik, die de sleutels heeft van de hel en van de dood. Ik, de Alpha en de Omega. Ik, het begin en het einde. Ik, de leeuw uit Judas stam. De Almachtige, de eerstgeborene uit de doden. Ik, die alle macht bezit in hemel en op aarde. Ik zal u beschermen en bewaren. U bekwaam maken om uw gewichtvolle roeping te kunnen uitvoeren in de kracht Gods. Ik ben met u, lieden. Ik. Ik zal altijd met u zijn in uw verlatingen en in uw eenzaamheid, in uw benauwdheden en in uw aanvechtingen en in uw verdrukking en in uw zonde en in uw ellende. Door eer en oneer, door kwaad en goed gerucht. Door begaanbare en onbegaanbare wegen. De Heer Jezus die sterkt zijn volk. Ik ben met u. Ook als u geheel eenzaam en alleen komt te staan. Als iedereen u verlaten heeft. Als uw vrienden hun hoofd voor u omdraaien. Als u gelasterd wordt, vervolgd wordt, uit de kerk geworpen wordt. Door de godsdienstige massa genegeerd wordt. Door Gods volk verdacht wordt gehouden. Ik ben met u, altijd en overal. U zal wel veel in het woeste water verkeren. Want in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Het water zal u niet overstromen. Want ik ga u plaats bereiden in het vaderhuis. Het vuur van de beproeving zal u wel volgen en vervolgen en benauwen. Maar de vlam zal u niet aansteken, want ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En ik ben met u met mijn godheid, majesteit en geest. Ook als u het niet voelt. Ook als u er niet aan denkt. Ook als u eraan twijfelt. Ook als u mijn macht, als u mij verdacht houdt. Ook als u het keer op keer verzondigt. Ik weet immers wat maaksel gij zijt, gedachtig zijnde dat gestoft zijt. Maar ik ben met u. Want ik weet wat u te wachten staat. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, gij zult van allen gehaat worden, tot in de meest rechte kringen toe. Om mijns naams wil. U zal de verdrukking niet bespaard blijven, maar ik ben met u. Niet vandaag wel en morgen niet, maar alle de dagen. Ja, tot de volleinding der wereld. En de discipelen zijn zichzelf wel goed tegengevallen, geliefde. En ze hadden nooit kunnen denken dat het nog zo laag met hen zou aflopen, want ze hebben hem alle verlaten. He? Petrus ook, Petrus de rotsman, die hebt hem zelfs zijn meester verloochend. Maar Christus is de getrouwe en laat nooit varen het werk zijner handen. Ik ben met u, lieden, alle de dagen. Niet tot aan de hemelvaart, nee, tot de volleinding der wereld. Totdat ik weder zal komen, zegt Christus, op de wolken des hemels. Amen. En het zal waar en zeker zijn. Dit zegt de Amen, de waarachtige, de getrouwe, het begin der schepping Gods. En zijn genade is u genoeg, kindersheren. Want hij leidt zijn schapen onfeilbaar door deze aardse woestijn. He, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. He, dat zong met Jane. Mijn Jezus leidt mij door deze aardse woestijn. He. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. En met zijn geest is Christus met zijn kerk he, tot de volleinding der wereld. En de tweede trooster leidt de kerk door deze aardse woestijn naar het vaderhuis, hè, naar het Jeruzalem dat boven is, het welk is onze allermoeder. En in de bruiloft des lams zal die wezen kerk eeuwig bij God ontfermd wezen. Er zal geen nacht meer zijn, hè, er zal geen verlating en geen eenzaamheid meer wezen. En daar zal het eeuwig dag zijn, geliefde. Hè, daar zal alle leed geleden zijn, hè, want daar zal het eeuwig vrede zijn. En daar zal God zijn, alles en in allen. Amen. O lieve heren, we hebben het weer mogen horen. Door de dwaasheid van de prediking. Maar heren, het is uw woord. Want gij hebt gezegd en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld. En dat zal waar en zeker zijn. Want dat zegt dat heeft de waarachtige gezegd. De Amen. En lieve heren, wij kunnen niet vasthouden, want we moeten vastgehouden worden. En daarom hebt u dat toegezegd. Daarom maakt u het waar in het leven van uw volk. Dat maakt u waar door de beproevingen heen, door de diepte van de beproevingen heen. Dat gij de rots der eeuwen zijt, in wie nog schaduw, nog omkering is. O lieve heren, mochten we toch ons verlaten op u. Mochten we ons hele leven met ziel en lichaam beide aan u toevertrouwen. En dat moet ons afgenomen worden, dat moet van ons overgenomen worden, heren, want we geven het nooit uit handen. En gij weet wel wie we zijn, zo bedrieglijk als wat. Maar heren, gij hebt gezegd, ik wil en zij zullen zalig worden, want uw kerk moet zalig worden. Onwederstandelijk. En de zaligmakende werkingen van uw Heilige Geest, die zijn niet te wederstaan. Dat is onmogelijk. Uw kerk moet zeker zalig worden. En ze zullen ook zalig worden. Ze zullen komen door goddelijk licht geleid. En gij zult ze zelf bevestigen en schragen. O Heere, maak ons een steile fakkel afhankelijk van u. Maar vervul ons met die dierbare geest, die tweede trooster. Die gij toegezegd hebt aan alle degenen die uw naam ontmoeten vrezen. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u bekendmaken. O Heere, mochten we het van u horen, mochten we het uit uw mond vernemen. En zeg gij tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Heere, gedenk uw volk over het Rondaard. Gedenk uw volk in Iran. Een paar jaar geleden waren er nog 500 bekend. Nu zijn het er al 2 miljoen, want gij gaat door. Ook als de duivel woedt, u gaat door om uw kerk te vergroten, om uw kerk te increasen. Uw koninkrijk uit te breiden. Lieve Heere, neem al onze zonden weg. En ontdek ons aan ons dode en goden vijandig bestaan. En dat we haast mochten maken om ons levenswil, als we nog buiten de verzoening verkeren. Buiten het verbond. Buiten Christus. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar maak het ons bekend, o Heere. Gij hebt het ook weer bekend gemaakt deze avond. Uw woord is weer uitgegaan. En het zal niet ledig tot u wederkeren, want gij zult ermee doen wat u behaagt. Voor de ene een reuken des levens, voor de andere een reuken ten dode. En zo zult gij het doen op grond van uw eigen woord en eigen getuigenis. O Heere, daar zijn wij niet in. Wij kunnen nat maken, maar gij zijt het die de wasdom geeft. Heere, achtervolg het dan met uw zegen, uw eigen woord, uw eigen ponden, vermeerderen uw eigen ponden. En dat alleen om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Heere, gedenk ons als we de week weer in hopen te gaan. Met al onze onmogelijkheden mochten we ze op u werpen. En werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heere, mocht dat in de beoefening wezen. Want we kunnen zo met onszelf onder ons arm lopen. Dan mochten we onszelf kwijtraken aan die gezegende hoge priester. Die altijd bidt voor de zijnen. En dat alleen om Jezus wil. In zijn naam. Amen. Geliefde, zingen we tot slot van de derde psalm. En daarvan de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt. Het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. En ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Versen 2 en 3 uit de derde psalm. gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.